Radio 1.
Weet ik veel met Kobe Ilse.
Een zeer goedemiddag. Het gaat over verslavingen vandaag. En ik dacht, hoe gaan we beginnen? Wel, laat ons wat klassieke muziek gebruiken, want wat blijkt, Chopin was verslaafd aan opium, omdat hij tuberculose had. Mozart aan alcohol en tabak. Stravinsky en Schumann aan drugs. En Beethoven aan een drank. Hopla. Dus dit heeft iemand allemaal geschreven, zo zat als een fles. En we zijn een weetjesprogramma. Ik geef het graag mee. Ik weet niet of het waar is. Radio 1-luisteraar ziet mij niet dood als het niet zo blijkt te zijn. Maar wat staat er op het internet? Dat Beethoven zijn laatste woorden waren: doeme, te laat. Dan in het wel in een andere taal uiteraard. Want hij had net gehoord dat iemand een krat rode wijn had opgestuurd. En hij was aan het sterven en hij zei dus: doeme, de wijn is te laat. Ik weet niet of het klopt, ik vind het een fantastisch verhaal. Hij zou ook trouwens cirrose gehad hebben, bleek tijdens de autopsie na zijn dood. Maar goed, het gaat dus over verslavingen. Een uitgebreide introductie van psychiater Marianne de Stoop. Dokter, goedemiddag.
Goedemiddag.
Kan je een definitie geven van wat is een verslaving?
Bij een verslaving komen eigenlijk verschillende elementen aan bod. Hè. Okay. Dus ten eerste, een verslaving gaat gepaard met lijden van de persoon, of de persoon ondervindt significante beperkingen in zijn leven. Hè. Dat zijn algemeen psychiatrische aandoeningen, voldoen aan die criteria. Maar daarnaast zien we dat er ook aan het product of aan het gedrag, dat daar gewenning optreedt. Dat mensen meer en meer nodig hebben van het product om eenzelfde effect te bekomen. We zien vaak ook dat er sprake is van ontwenningsverschijnselen. Op het moment, op het moment dat je ermee stopt, inderdaad.
Ik merk dat het niet eenvoudig is om in één zin gewoon een definitie van de verslaving te geven.
Nee.
We hebben dus wat tijd nodig.
Ja.
Wel, dat moet lukken, want we hebben een heel uur. Luisteraar, fijn dat u luistert naar Weet ik Veel. En hartelijk welkom. I drank 1,000 cups of coffee. I smoked 1,000,000 cigarettes, but I know I'll never drink away these sorrows or smoke away this pack of sad regrets. She left me at the South Fork Lodge in Loman. Said she just couldn't take this life no more. So I give that gal my last $20. She just laughed, she walked out the door. I ain't had no homebrew cup of coffee. It's been a year since my last Taylor Road cigarette. All I own is what's hanging on my backside. I guess you always earn just what you get. Seems like two hard luck living people could get along. Lord, I wonder, is there any hope for me? Well, I drank
thousand cups of coffee. And I smoked a million cigarettes, but I know that I'll never, ever drink away these sorrows or smoke away this pack of sad regret.
Muzzy Brown, A Thousand Cups of Coffee. En weet ik veel over verslavingen. En ja, echt, iedereen heeft er wel een.
Zo bij die minigolfcentra of banen heb je altijd zo'n soort houten kastje met een, ja, waarin de beste spelers in hangen.
En ga je ergens?
Ik hang in veel van die
ja, wel.
Ja, echt waar. Ja. Nee, maar ik deed dat soms 5-6 keer per dag. Ja, echt verslaafd aan minigolven. Ja.
Oh. Erik van Looy is verslaafd aan minigolf. Ja, we hebben allemaal ons dingetje wel. Bij mij in de studio, psychiater Marianne de Stoop, experte als het gaat op het of behandelen van verslavingen. Maar laat ons beginnen bij het begin, beste Marianne. Je hebt er net al gezegd dat een verslaving moeilijk echt in een definitie te gieten is van één zin. Het prikkelt verschillende dingen, zowel denk ik in je brein als op andere plekken in je lichaam. Maar komt het overal ter wereld voor?
Ja.
Heeft iedereen wel een verslaving?
Nee, niet iedereen heeft een verslaving.
Nee. Hè.
Dus er is maar een beperkte groep die eigenlijk echt, als het gaat over ernstige verslaving, een verslavingsgevoeligheid heeft. Hè.
Maar dus als het feit dat ik elke dag een sandwich met kaas eet, dat is geen verslaving, dat is een gewoonte.
Dat is een gewoonte, inderdaad. Dat is ook iets dat je misschien nodig hebt, hè, om overeind te blijven. Maar het is niet dat je daar meer en meer van nodig hebt, dat je daar op sociaal vlak door in de problemen komt of dat je daar schade van ondervindt.
Maar als die er niet is, ben ik wel lastig.
Dat kan. Hè, dus dat is een element, hè, dat je prikkelbaar kunt zijn als je met een bepaalde gewoonte stopt. Maar dat is niet voldoende om dan te spreken van een verslaving.
Ah, oké. Okay. Het moet dus echt mijn sociaal functioneren belemmeren of gaan aantasten.
Ja, inderdaad. Hè, je sociaal functioneren, hè, je dagelijks functioneren. Hè, maar je moet ook in zekere zin geen controle meer hebben over dat gedrag. Hè, waarbij dat je probeert bijvoorbeeld om te stoppen met bepaald gedrag of bepaald gebruik, maar daar eigenlijk niet in slaagt. Hè, dat je regelmatig terug hervalt. En dat je ook meer en meer tijd gaat steken in die verslaving. Meer dan dat je eigenlijk voor jezelf voorop stelt.
Dus hè, het mopje van Erik van Looy, ik was verslaafd aan minigolf, dat zou in principe kunnen als hij echt maniacaal moet minigolfen. Dan zou dat kunnen. Of hebben we het echt enkel over alcohol, nicotine, pijnstillers, dat soort dingen?
Ja, we hebben het eigenlijk, als we het over verslaving spreken, vooral over de gekende verslavingen. Hè. Dus alle drug- en alcoholverslavingen. Nicotine hoort daar ook bij, uiteraard. Mm-hmm. En dan natuurlijk nog gokken en gamen zijn ook beschreven verslavingen.
Ah ja, dus minigolf niet officieel?
Is niet beschreven.
Nee, oké. Erik, het is oké. Misschien een vraagje tussendoor. Kunnen dieren ook verslavingen hebben?
Ja, dat is inderdaad beschreven, dat dieren verslaafd kunnen geraken.
Mo.
Er wordt ook veel dierexperimenteel onderzoek gedaan, hè, naar dieren die verslaafd geraken. En eigenlijk is er op die manier de dronken aap-theorie ontstaan over hoe komt het dat wij alcohol kunnen verdragen. Hè?
Want de dronken aap-theorie.
Ja, dus wij hebben een enzyme in onze lever die alcohol kan afbreken. En evolutionair is dat natuurlijk een beetje vreemd, hè, dat we dat hebben. En men vermoedt, toen dat we mensapen waren, dat wij op zoek gingen naar gefermenteerd fruit, hè, omdat dat meer calorieën bevat. En dat we dus evolutionair dat enzym hebben ontwikkeld om die alcohol te kunnen afbreken in onze lever. En we zien dus nu ook, hè, er is een experiment geweest, hè, van chimpansees, denk in Guinea, die dus ook op zoek gingen naar palmwijn en dus dronken geraakt en zich dronken begonnen te verslaven.
Maar wacht, dus in, de alcohol komt in de natuur voor, ik neem aan, een fruit dat aan het rotten is, zoiets, dat zal een soort fermentatie hebben waardoor er alcohol vrij. En apen gaan echt op zoek naar alcohol.
Ja, sommige van die apen dus, die geraken ook verslaafd aan alcohol.
Maar fijn. En waggelden die ook? Hebben die katers? Hoe kan je dat bestuderen, zoiets?
Ja,
want je kan er niet mee praten. Je kan niet aan die beesten vragen, ja, heb je het echt nodig?
Nee, maar dus wetenschappers, hè, die zich bezighouden met het gedrag van dieren, die hebben gezien dat een deel van die groep chimpansees keer op keer terugging naar die alcohol en meer ging gebruiken van die alcohol. En niet meer zonder konden.
Oké, kleine geschiedenisles. Dit is muziek uit de Romeinse tijd. Is het van alle tijden? Waren de Romeinen, de Grieken, waren die er ook al mee bezig?
Ja. Volgens wat we kunnen afleiden uit alle geschriften, is alcohol en ook andere drugs, ook opium en dergelijke, altijd al aanwezig geweest.
Opium en zo, dus niet alleen wijn, maar ook echt drugs of medicatie?
Ja, cannabis is ook al lang bestaand.
Dus dat wordt al beschreven?
Vroeg.
Honderden jaren geleden?
Ja.
En werd dat toen ook als een probleem aanzien? Of was dat eerder van, ja, het hoort erbij bij het leven? Want nu, verslavingen heeft nu een negatieve bijklank, omdat je inderdaad in een maatschappij zit waarin je moet presteren. Als dat niet meer gaat door alcohol, dan heb je een probleem.
Mm-hmm.
Ik neem aan, vroeger was dat gelijkaardig.
Ja, ik ben nu niet zo op de hoogte van die geschiedkundige geschriften, hè, maar of dat echt als probleem werd gezien, daar moet ik het antwoord schuldig blijven.
Okay,
maar het gebruik is alleszins van alle tijden.
Oké, terug naar vandaag. Wij zijn heel vatbaar, denk ik dan, de mens. Klopt dat? Want als je ziet hoeveel er prijs hebben, ja, dan is dat een groot percentage van de totale bevolking heeft wel een bepaalde verslaving. Dus zijn wij als menselijke soort zeer vatbaar voor verslaving? Of is dat een kromme redenering?
Eigenlijk valt dat mee als je de cijfers erop nahoudt.
Okay.
Dus we zien dat 80-90% van de mensen in staat is om iets te gebruiken, om iets te drinken, om iets van cannabis te gebruiken zonder te evolueren naar een verslaving. Het is eigenlijk maar een groep van 10-15% van de bevolking die dat niet kan en die dus een ernstige verslaving ontwikkelt.
Maar ja, 10-15% van 11 miljard mensen, dat
tuurlijk,
is veel volk. Hè?
Tuurlijk, dat is veel. Hè? Maar als je het kijkt op de globale bevolking, dan is er dus een heel groot deel in staat om op een verantwoorde manier te gebruiken.
En dan heb je het over alle soorten middelen. Dus 15% van de mensen kan een sigaret roken en daar niet verslaafd aan geraken.
Ja, we zien wel verschil tussen de producten. In die zin dat bijvoorbeeld nicotine moeilijker is, hè, omdat we zien van...
Om af te blijven? Of,
om geen verslaving te ontwikkelen. Hè. We zien mensen die ooit roken, dat toch 40% ongeveer moeite heeft om daar dan vanaf te geraken. Wat dat toch wel veel meer is dan bijvoorbeeld bij alcohol.
Ja.
Dus er zitten verschillen in de producten, maar uiteraard is niet enkel het product dat maakt dat je verslaafd geraakt. Het zijn ook de menseigenschappen en de sociale context waarin je begeeft die mee een verslaving kunnen uitlokken.
Dus 15-20% van de mensen, of 10 à 15% van de mensen is verslavingsgevoelig, noemen we dat dan zo?
Ja.
Of heeft neiging tot verslaving, of is verslaafd?
Is ooit verslaafd
is
in
ooit
zijn
verslaafd.
Leven.
Oké. Laat ons zeggen dat er op dit moment 300.000 à 400.000 mensen luisteren naar dit programma. Dat is veel volk. 15% ervan,
ja.
Dat is, als ik snel kan tellen, 60, dat zijn 60.000. Reken ik nu goed?
Gedeeld door 7.
Zoiets, hè?
Ja.
Dat is gigantisch, hè? Mensen herkennen zich misschien daarin. Als er vragen zijn, die mogen zeker komen. Misschien niet al te persoonlijke verhalen, want dat is moeilijk om te behandelen. Maar als er vragen zijn over verslavingen, dan mogen die komen. U kent de weg wel. Er is zo'n Radio 1-app. Invullen en doorsturen.
Gather round ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song. Consumption took me mother and me father got the pox. Me brother drank the whiskey till he wound up in a box. Me other brother in the troubles met with his demise. Me sister has forever closed her smiling Irish eyes.
Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light. Then we'll throw up, pass up, wake up, and then we'll drink in once again.
Kenny was killed in Kilkenny, and Clare, she died in Clare. Tip from Tipperary died out in the derriere. Shannon jumped into the river, Shannon back in June. Ernie fell into the urn, and Tom is in the tomb. Cleanliness is godliness, me uncle Pat would sing. He broke his neck a slipping on a bar of Irish Bing. O'Grady, he was 80, though his bride was just a pup. He died upon the honeymoon when she got his Irish up.
Hey! Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light, then we'll throw up, pass out, wake up, and then go drinking once again. Ba-dup, ba-dup, ba-dup.
Joe Murphy fought with Riley near the cliffs of Old Dunee. He took out his shillelagh and he stabbed him in the spleen. Where crazy Uncle Mike thought he was a leprechaun, but in fact he's just a leopard and his arms and legs are gone. When Timmy Johnson broke his neck, it was a crying shame. He wasn't really Irish, but he went to Notre Dame. McNamara crossed the street and by a bus was hit, but he was just a Scotsman, so nobody gave a shit.
Oh.
Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light, then we'll throw up, pass out, wake up, and then go drinking once again.
Another Irish drinking song met mijn excuses voor mijn montagefoutje aan het begin. Het is 3 kwartier file golven op de E40 naar de kust tussen Erpenmeren en Sint-Rijs-Westrem. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten trager van Antwerpen-West tot Deurne. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E34 vanaf Melcelen 15 minuten extra. Op de E19 van voor Sint-Job. Op de E313 25 minuten erbij vanaf Massenhoven. En je vertraagt ook op de E314 naar Lummen tussen Wilselen en Holsbeek.
Ik ga graag... Of je verslaafd bent aan de drank.
Nee.
Ik zeg nee. Ik ben niet verslaafd aan de drank. Ik heb het wel nodig. Verstaat je mij, Paul?
Wat is het verschil?
Wat is het verschil? Het is van mijn 16 jaar en ik ben 56. Dus... Ik heb graag een druppeltje.
Pijnlijke reportage van Paul Jambers. In der tijd zat er René die zelfs inbeelds zijn moeder fysiek aanvalt. En die zegt, ik ben niet verslaafd aan een drank, ik heb het wel nodig. Dat is misschien wel een beetje wat deze uitzending samenvat, want het gaat in weet ik veel vandaag over verslavingen met psychiater Marianne Stoop. Is dat nu de typische reactie van iemand die verslaafd is? Van, ik ben niet verslaafd, maar ik heb het nodig. Of is dit een karikatuur?
Nee, we horen mensen dat zeker in het begin van hun proces vaak wel zeggen. Hè, dat het voor hun moeilijk is om onder ogen te zien dat ze met een verslaving kampen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk ook heel ambivalent. Hè. Middelen, hè, alcohol, drugs, hebben ook initieel positieve effecten vaak voor
ja.
mensen.
Een glas wijn is leuk, hè?
Ja, inderdaad. In een sociale context. Hè, je wordt wat losser, je wordt minder angstig. Hè. En heel veel mensen gebruiken niet alleen om een fijn gevoel te hebben, maar ook bijvoorbeeld om te gaan met hun stress, of om te gaan met hun depressie, of om te gaan met hun angsten.
Hè. Mm-hmm.
En het is natuurlijk heel moeilijk om dat te moeten loslaten en te moeten onder ogen zien van, kijk, ik heb een probleem en ik moet daar iets aan doen en ik moet stoppen met mijn verslaving.
Kan je dat in cijfers gieten, letterlijk en figuurlijk dan, als het over drank gaat? Wanneer ben je verslaafd? Als je 10 glazen wijn per dag? Of kan je dat moeilijk concreet maken? Hangt dat van persoon tot persoon af?
Ja, het gaat dus in eerste plaats over de processen, hè, die ik in het begin zo kort heb aangehaald, hè, waar het over gaat. Maar het advies is wel van maximum 10 glazen per week te drinken. Hè.
Dus, dan ben ik verslaafd, hè?
En als het meer is dan 10, dan moet je toch vragen stellen bij je gebruik.
Dus dan zou het goed zijn dat ik verslaafd ben. Want zeker in de zomer, als het mooi weer is, zet ik mij graag op een terras en drink ik wel graag 1 of 2 glazen wijn. Als het een barbecue bij vrienden is, komt daar nog wel wat bij.
Mm-hmm, mm-hmm, ja. Dus dat moet je inderdaad bekijken. Hè, van kan ik nog zonder? Heb ik niet meer en meer nodig? Functioneer ik nog wel voldoende met die alcohol? Heb ik voldoende controle? Kan ik mij houden aan mijn vooropgestelde hoeveelheden? Dat zijn allemaal elementen. Heb ik zucht naar alcohol? Is ook een element dat een rol speelt in het proces.
Dus er komen wel wat vragen binnen. Interessante dingen. Ik ga ze even aan u voorleggen. Bijvoorbeeld Aminabel. Kan aanleg voor verslaving genetisch doorgegeven worden?
Ja, dus we zien bepaalde families waar dat verslaving meer voorkomt. En we weten ook dat er een aantal genen zijn die gelinkt worden aan verslavingsgevoeligheid.
Oké. Okay. En dan Frank van Pachtenbeke. Ik ben pijnpatiënt en ik heb al 2 maal moeten afkicken van morfinepleisters. Het is niet zo dat ik er psychisch afhankelijk van ben of was. Het was wel zo dat mijn lichaam protesteerde en ik met heftige ontwenningsverschijnselen, het zogenaamde cold turkey, te maken kreeg. Kan je dan ook spreken van een verslaving? Als het niet psychisch is, maar echt wel fysiek, dat je lichaam het vraagt.
Ja, dus er zijn verschillende elementen. Je hebt de lichamelijke afhankelijkheid, maar je hebt inderdaad ook de psychische afhankelijkheid en dan heb je het stuk van controleverlies. Mm-hmm. En die elementen zijn doorgaans allemaal aanwezig bij ernstige verslaving.
Ja.
Maar het feit dat je er gewoon aan wordt, dat je er ontwenningsverschijnselen van wordt, kan wel wijzen op het feit dat je een verslaving hebt.
En die genetische factor van daarnet, is het dan zwart op wit zo dat als mijn vader of mijn moeder alcoholverslaafd is, dat ik dan een grote kans heb dat ik dat ook ben?
Dan is uw kans groter. Hè? Maar ja, nogmaals, zoals alle verschillende ziekten, is dat natuurlijk multifactorieel. We weten bijvoorbeeld dat mensen in armoede ook een groter risico hebben op het ontwikkelen van verslaving.
Is dat zo? Hoe komt dat?
Omdat zij een zwakkere sociale economische status hebben, waardoor dat zij minder beschermende factoren hebben rond zich. Er zijn nog andere factoren. Er zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken die kunnen maken dat je meer vatbaar bent voor verslaving. Als je iemand bent die eerder impulsief is, of iemand bent die nood heeft aan uitdagingen of aan prikkels, dan zien we ook dat er meer risico is op verslaving.
De adrenaline-junkies, is dat dan ook een verslaving aan de kick? Of is dat niet te vergelijken met de verslaving aan alcohol of sigaretten?
Dat is niet echt te vergelijken, omdat we ook die andere elementen dan eigenlijk niet zien doorwegen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus mij is niet bekend dat iemand bijvoorbeeld verslaafd is aan parachute springen. Maar natuurlijk wijst dat er wel op dat die persoon toch op zoek gaat naar kicks.
Ja, want ik ken iemand die al meer dan 3000 keer uit het vliegtuig is gesprongen. Dat kunnen we toch bijna verslaven. Nee.
Ja, ja.
En die echt lastig is als het niet kan.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zou dat dan eigenlijk een verslaving zijn aan die dopamine? Of wat is dat? Dat is eerder dat, hè?
Wel ja, dus een belangrijk element in de neurobiologische ontwikkeling van verslaving is inderdaad dopamine. Dus we zien dat bij bepaald gebruik, maar ook bij bepaald gedrag, die dopamine heel sterk geprikkeld wordt in het beloningscentrum. En dat is eigenlijk de eerste aanzet om te beginnen gebruiken of uw gedrag te beginnen aanpassen.
Wacht, dat is een heel interessante zin wat u net zei. Het beloningscentrum. Ja. Dat zit in ons hoofd.
Ja, heel diep in ons brein hebben wij een beloningscentrum. En dat hebben we natuurlijk nodig. Hè? Want dat geeft ons ook beloning als we iets lekker eten. Hè? Dat geeft ons ook beloning als we seks hebben met iemand. Hè? Wat drugs en alcohol eigenlijk doen, is dat beloningscentrum op een heel krachtige manier gaan prikkelen.
Ja.
En dat is natuurlijk iets, als mensen van nature minder die beloning van de dagelijkse activiteiten ervaren, die gaan op zoek naar die krachtigere beloners, zoals drugs.
Oké, dus daarom dat mensen die wat neerslachtiger zijn, dus die niet in het beloningscentrum heel hard beloond worden, gaan op zoek naar alcohol of drugs of eender wat, omdat dat wel net dat ding prikkelt waar ze nood aan hebben.
Ja, we zien ook dat de mensen die depressief zijn, meer vatbaar zijn voor bijvoorbeeld alcoholverslaving.
En dat is niet puur het vluchten uit de miserie, maar dat is echt, je kan dat echt in de hersenen bewijzen van als die een glas alcohol drinkt, wordt die op dat moment even gelukkiger. Dan sturen de hersenen bepaalde stoffen in de hersenen van oh, nu ben ik blijer dan voorheen.
Zo zien we dat, ja. Ja. Natuurlijk, naarmate dat men meer en meer gaat gebruiken, zien we dat die initiële positieve bekrachtiging eigenlijk meer en meer evolueert naar negatieve factoren. Hè? Want we weten bijvoorbeeld mensen die voortdurend cocaïne gebruiken, dat die meer en meer depressieve symptomen gaan ontwikkelen. En dus mensen komen eigenlijk in een gewoonte terecht, hè, van te beginnen te gebruiken om die negatieve elementen te ontdoen.
Maar het putje dat gemaakt wordt, wordt altijd dieper, dus je hebt dan meer spul nodig om dat putje te gaan vullen, om datzelfde effect te krijgen. Ja. Daarom dat René uit de Jambers-reportage flessen Genever moest drinken om datzelfde effect dan ergens... En dan begint te miseren natuurlijk. Ja, dat is interessant allemaal. Is het niet gewoon van... Jij werkt met veel verslaafden. Is het niet gewoon van... Kom aan, zeg, stop daar nu eens mee. Dat wordt wel eens gezegd. Dat het eigenlijk een soort zwakte is. Een wilszwakte. Hij is verslaafd of zij is verslaafd aan sigaretten. Stop toch gewoon. Dat is ongezond.
Ja, dat wordt inderdaad nog vaak gedacht. Maar dat is natuurlijk niet helpend, hè, naar de mensen toe. Hè. We weten, neurobiologisch gezien, dat er heel wat factoren zijn die mensen niet altijd zelf in de hand hebben, waardoor dat ze die verslaving hebben ontwikkeld. Hè. Mm-hmm. En wat we eigenlijk doen, is dat we naar de persoon in zijn geheel gaan kijken. We kijken niet enkel naar die verslaving en naar het gedrag dat gelinkt is aan de verslaving, want het is eigenlijk het gedrag dat vaak maakt dat mensen afgewezen worden. Want met verslaving gaat gepaard liegen, bedriegen, manipuleren, alles gepermitteerd, hè, om aan het spul te geraken. En wij proberen terug te kijken naar de persoon in zijn geheel en naar de andere krachten die de persoon heeft. En proberen dan samen met de patiënt te gaan kijken van wat zijn nu eigenlijk uw motieven om te gaan te gebruiken? Hè? Wat zijn de risicosituaties? En wat zou je dan kunnen doen om te voorkomen dat je terug hervalt in gebruik?
Iemand die niet wil afkicken, kan die afkicken?
Dat kan, maar dat is een proces. Dus naast zo het gedragstherapeutische doen we ook heel veel aan motiverende gespreksvoering, waarbij dat we samen met de patiënt op zoek gaan naar motieven om zijn gedrag aan te passen. En dat we ook samen op zoek gaan naar terug gezonde beloners in het dagdagelijks leven.
Ja, dat vond ik interessant. Wil ik straks op doorgaan. Jullie gaan belonen in plaats van straffen. Ja. Dat is zeer interessant. Maar nog snel even voor de volgende plaat. Ludo Hulshagen die zegt, of die vraagt, poneert eigenlijk, een behandeling met cortisone is volgens mij ook mogelijk verslavend. Ervaring mee?
Nee, dat heb ik nog niet gezien, dat een cortisone verslaving bestaat. Maar natuurlijk is cortisone ook iets dat euforiserend werkt.
Is dat zo?
Ja, dat klopt.
Oké. Dus het zou wel kunnen dat er een bepaald verslavend effect zou kunnen zijn.
Maar we zien niet duidelijk een effect op het echte specifieke beloningssysteem. Er zijn andere systemen die een rol spelen bij cortisonebehandeling.
Mm-hmm. Kan je goed neurien?
Een beetje.
Ja, probeer eens. Goed zo. Case Choice kan dat ook.
watch me as I'm going down and free me, see me, look at me, I'm falling and I'm falling. It is not a habit, it is cool, I feel alive, I feel. It is not a habit, it is cool, I feel alive. Not a habit, it's cool, I feel alive. If you don't have it, you're on the other side. I'm not an addict, maybe that's a lie. I'm not an addict,
Not an Addict van Case Choice, samen met Skin in deze versie van Skunk en Nancy. Vind ik wel goed.
De voorzitter, waarde collega's. We zijn ons al jaren bewust van het probleem van de vergrijzing. En dat, ondanks de opeenvolgende regeringen, het probleem onopgelost blijft. Ik ben akkoord.
Weet ik veel.
Michel Dardenne in de Senaat. Jaren geleden. Weet ik veel gaat vandaag over verslavingen. Bij mij hier in de studio is psychiater Marian de Stoop. Die werkt met verslaafden en vooral probeert hen ervan af te helpen. Tijdens de plaat, kort gesprekje met onze technicus vandaag, Michel. Die zegt van ja, ik drink wel eens iets, ja. Maar ik heb vooral, als ik een platenwinkel passeer, een soort... Dan moet het gebeuren dat ik een plaat ga kopen. En we hadden het erover, een koopverslaving. En Marian, je zegt, nee, dat is eigenlijk niet beschreven.
Nee, dus kopen gaat wel gepaard natuurlijk met impulsiviteit. Hè. Gaat gepaard met misschien wat dwanggedachten. Maar zo de typische dingen van ontwenningsverschijnselen, van meer en meer te moeten komen, van op sociaal vlak in de problemen te komen. Van...
Maar meer en meer? Kijk naar Michel, hij zei dat. Hij heeft er al meer dan 3000. Hè.
Dat wordt een probleem. Ja.
Dus, maar een koopverslaving brengt je niet sociaal in de problemen. Nochtans, er zullen wel voorbeelden zijn van mensen die al hun geld opshoppen.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk, wetenschappelijk gezien, spreken we niet van een verslaving dan?
Op dit moment niet. Hè. Okay. Natuurlijk, er zijn wel bepaalde evoluties. Hè. Zeker gezien het internet de laatste jaren, zien we dat er bijvoorbeeld wel al beschreven is dat internetgaming wel een verslaving is.
Ah, ja.
Maar natuurlijk, dat is een recent fenomeen en we moeten dat opvolgen, hè, of dat voldoet aan alle criteria. En dus blijkbaar, het gamen, hè, voldoet wel aan de criteria voor verslaving en mensen komen ernstig in de problemen als ze overmatig gaan gamen.
Mm-hmm. Een paar concrete vragen. Bijvoorbeeld, wat is de meest verslavende stof?
De stof aan zich, dan denk ik toch eerder de opioïden, toch zeker de synthetische opioïden, hè, waar dat er nu die epidemie is in de USA door die synthetische opioïden.
Ja, en dat is dus in een labo vervaardigd spul dat heel hard lijkt op wat opium met u doet.
Veel sterker is. Hè.
Ah, dus, nog sterker is.
Fentanyl, hè, waar dan nu de crisis over gaat, is 100 tot 10.000 keer sterker dan heroïne.
Amai.
Ja.
En dat wordt voorgeschreven?
Dat kan voorgeschreven worden, maar daar situeert het probleem zich op dit moment niet meer. Hè, want de dealers, de drughandelaars, die fabriceren fentanyl zelf in labo's. En dat is natuurlijk... zeer lucratief, hè, omdat dat gemakkelijker is dan heroïne. Heroïne die je ook moet smokkelen in grote hoeveelheden, terwijl dat je met kleine dosissen fentanyl al heel veel mensen kunt voorzien.
Dat wordt wel eens gezegd over heroïne. Als je dat één keer hebt gedaan, ben je verslaafd. Omdat dat zo'n overweldigend gevoel is. Klopt dat?
Heroïne is wel qua stof redelijk verslavend, ja.
En dan die fentanyl?
Fentanyl, ja.
Fentanyl is 10.000 keer verslavender nog.
Ja, zo wordt
of
dat.
Of het effect is nog 10.000 keer groter.
Ja, ja.
Jezus, amai. Dan alcohol. Is dat eigenlijk een verslavende stof of niet? Of is het omdat wij dat zo en masse drinken dat het daardoor verslavend is?
Nee, alcohol op zich is ook een verslavend.
Stof.
Ja, en dat wordt vaak inderdaad te weinig gezien als
want
verslaving.
Want 100% legaal, hè?
Ja, klopt. Hè. Net als nicotine, net als gamen, net als gokken. Dat is allemaal legaal. Kalmeerpillen, ook legaal, maar wel allemaal verslavend.
Ja. Zet je alcohol hoog op de rangschikking verslavende producten?
Ja. En zeker als het gaat over de schade die het aanricht aan de mensen en aan de maatschappij, scoort eigenlijk alcohol heel hoog. Hè. Mm-hmm. Men heeft een studie gedaan waarbij dat men gaan kijken is van welke schade heeft het op de persoon, welke schade heeft het op de omgeving. Hè. Bij alcohol is dat dan vaak altijd gepaard met geweld, met verkeersongevallen, met zelfmoord enzovoort. En als we gaan kijken wat dat negatieve effect is op de persoon en op de omgeving, dan staat alcohol op de eerste plaats.
Eerste plaats.
Ja. Dus boven heroïne en boven methadon.
Met uw academische achtergrond, stel u bent minister van Volksgezondheid, verbiedt u alcohol in een ideale wereld, in uw ideale wereld?
Ik denk dat dat eigenlijk niet mogelijk is en ik weet ook niet of dat helpend is. Hè. Men heeft dat geprobeerd in de jaren 20 hè, mm-hmm. in de USA en men heeft gezien dat er dan illegaal alcohol werd gestookt.
Oké, maar puur los van de maatschappelijke haalbaarheid of niet, puur jij als wetenschapper, zou je alcohol verbieden of niet? Is dat zo slecht voor de mens dat we dat beter niet hebben?
Nee, ik zou het niet verbieden, hè, maar ik denk dat er wel veel meer correcte informatie moet gegeven worden aan de mensen, zodat ze zelf op een bewuste, rationele manier kunnen kiezen en bewust gaan drinken en niet meer gaan binge drinken, hè, maar echt leren genieten op een mindful manier alcohol te drinken.
Nicotine, de sigaret. Is die stof aan zich schadelijk of niet? Want ik denk, bij sigaretten, ja, je verbrandt iets, dus het is dat roet, die schadelijke stoffen van de verbranding die je inhaleert, maar de nicotine op zich, is die schadelijk?
Is ook schadelijk, maar natuurlijk in sigaretten zit iets van 100 verschillende producten, teer ook onder andere, en het zijn die producten ook die de schade aanrichten aan de longen.
Ja. Ja. Maar wat doet nicotine dan?
Nicotine is vooral de stof die verslavend is, die toegevoegd is aan de sigaret. Dus die zorgt dus voor heel dat beloningssysteem dat ontregeld geraakt.
Kalmeerpillen.
Ja, dat is een groot probleem.
Meer dan 1 miljoen Belgen slikt elke dag.
Ja, en dat is een groot probleem. Dat is ook een onderschat probleem. Te veel mensen krijgen kalmeerpillen zonder dat er echt indicatie voor is.
Dan hebben we het over Xanax, Temesta en Valium vooral. Hè?
Ja.
Zijn die op zich verslavend of zijn we verslaafd aan het gevoel dat die ons geven?
Die zijn op zich verslavend.
Die stoffen op zich.
Ja.
Dus uw lichaam reageert daarop als ik wil meer van dat.
Ja. Ja.
Pijnmedicatie?
Ook. Hè. Natuurlijk, je hebt verschillende soorten pijnmedicatie. Het gaat van paracetamol tot morfine en alle fentanylderivaten.
Ja.
En natuurlijk zijn al de opioïden zijn verslavender dan paracetamol.
Ja, maar als ik elke dag een Dafalgan neem omdat ik wat hoofdpijn heb, is dat of gewoon verslaving?
Nee, daar zien we eigenlijk vooral dan het probleem optreden van een paradoxaal effect. Hè. Dus je neemt het voor hoofdpijn. En wat we zien gebeuren, als je het systematisch neemt, is dat de hoofdpijn wordt geïnduceerd door de paracetamol. En dat je dus niet meer zonder kunt, omdat je dan barstende hoofdpijn hebt.
Dus je hebt hoofdpijn omdat je geen pijnstiller hebt?
Ja, of omdat je die pijnstillers gebruikt. Dus er reed eigenlijk een paradoxale werking. En dat is eigenlijk het probleem met pijnstillers, vooral met paracetamol.
Oké. Straf. Cafeïne?
Is niet beschreven als verslaving?
Nee?
Nee.
Echt niet?
Nee. Eigenlijk omdat het niet zo is dat je daar meer en meer tijd gaat insteken in je dagelijks leven.
Pas op, heb je tegenwoordig al eens een koffie gezet? Dat moeten vers gemalen boontjes zijn.
Ja, klopt. Hè, maar je wordt eigenlijk doorgaans kom je niet op sociaal vlak in de problemen door koffie te drinken. Ja. Het is wel zo dat je er een beetje tolerant aan wordt. Hè. Mensen die beginnen met één kopje, die kunnen overgaan naar twee kopjes en misschien dan uiteindelijk naar vier kopjes. Nu, mensen die echt 20 of meer kopjes drinken, dat is eigenlijk ook niet het geval. Hè. Blijkbaar, die stof maakt toch dat je op een bepaald moment stopt en dat de meesten met vier kopjes wel ongeveer toekomen op
vier.
Een dag. Ongeveer, ja. Er zullen er meer zijn. Uiteraard zijn er uitzonderingen.
Ik kijk weer even naar Michel.
Hij stikt zijn beide handen op 10. En dan, ja, het zijn hoogdagen, denk ik, voor de sportliefhebber, maar dus ook voor de sportgokker.
Ja.
Die Olympische Spelen komen er ook nog aan. Ja, het wordt u langs... Het is zelfs de hoofdsponsor van de grote ploegen in Vlaanderen. Daar stel ik mij dan wel vragen bij, maar bon, zwart. Gokken en gamen, is dat ondertussen echt een officiële verslaving?
Ja, 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 ja. En zeker ook gokken. Hè. Dus gokken voldoet wel aan alle criteria. Hè. We zien dat mensen echt zwaar in de problemen komen door veelvuldig te gokken. Ze gaan meer en meer geld inzetten. Ze gaan terug om hun verlies goed te maken. Ze komen op sociaal vlak in de problemen. Ze lenen van andere mensen. Ze kunnen dat niet terugbetalen. Ze verliezen hun job. Ze krijgen hoge schulden.
En die drempel is wel bijzonder laag geworden, ja, natuurlijk. Hè.
En dat is het probleem. Dus de drempel voor gokken is heel laag. Je kunt met een simpele app of zelfs via internet gewoon gokken. Mm-hmm. Voor hoge bedragen, want dat is ook een element dat meespeelt dat iets verslavend is, als daar een hoog bedrag kan tegenover gezet worden. En ook het feit dat mensen het idee hebben van ik heb invloed op dat spel. Dat induceert eigenlijk wel, ja, ook de verslavende elementen.
En nog een laatste voor de plaat. Eigenlijk best een zeer interessante. Johan van Overbeek, dank u wel, Johan. Jullie hebben het nog niet gehad over de allergrootste verslaving die onze gezondheid bedreigt en door meer dan 80% van de mensheid, en voor meer, zal ik bedoelen, dan 80% van de mensheid geldt, de suikerverslaving.
Is niet beschreven, de
niet
suikerverslaving.
Beschreven.
Nee, nee. Dus, maar natuurlijk, daar zitten we eigenlijk rond de eetbuienstoornis. Hè? Want dat gaat eigenlijk daarover dat mensen veelvuldig gaan eten, hè? Overgaan eten, misschien zelfs gaan overgeven. En dus we zien daar wel elementen van ook weer die impulsiviteit en die dwang, hè, die mensen kunnen ervaren.
Mm-hmm.
Maar we zien daar ook weer opnieuw niet al die sociale gevolgen van het
Nochtans, als ik te veel suiker eet, word ik obese. Ja. Functioneer ik toch moeilijker?
Toch moeilijker, hè? Maar niet in die mate dat je je job kwijtgeraakt, dat je gezin kwijtgeraakt, dat je in zware armoede terechtkomt, wat je bij de andere verslavingen doorgaans wel ziet.
Dus we moeten niet, of we mogen niet spreken van een suikerverslaving, maar van een suikergewoonte.
Eigenlijk de stoornis die er het dichtst bij aansluit, is de eetbuienstoornis, zoals ze nu beschreven is.
Maar het is toch niet zo, omdat alle Belgen elke dag hun koekje willen bij de koffie, dat die allemaal een eetstoornis hebben.
Nee, dus er moet wel voldaan worden aan verschillende elementen. Het is ook niet zo, omdat je obese bent, dat je een eetbuienstoornis hebt. Dat is vaak de verwarring die bestaat. Er zijn ook magere mensen die toch een eetbuienstoornis hebben. Die veelvuldig gaan eten en dan het vervolgens gaan uitbraken. Ja, dat is natuurlijk veel schadelijker dan iemand die een disbalans heeft tussen de calorie-inname en de beweging dat hij doet.
Melk? Kan je daar verslaafd aan geraken?
Niet bij mij weten. Nee.
De strangers denken er anders over.
Drinken, 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 drinken. Is dat een gedoe met de lampette? En met de bloemetjes, maar buiten te zitten. Bij Ilda Laat, maar vol te gieten. Er komen vol te vat. Niet te verschieten, want van bier worden zat en van koffie worden zot. Van water tot de roesten, van cognac tot de kapot. Lot vallen dat je wallen pak, vallen dat je boos. En doe gelijk als ik, al de koeien noos. Wat melk, dat is het manneke, in een fles of in een kanneke. Man per dag saai kruksje. Eerst in het mondeke en dan in het butske. Vuil melk in het lefke. Van het manneke en van het wefke. Dat is goed voor de oei oei oei. Ga naar de markt en koop een kooi. Drinken, 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 drinken. Zo'n kooi dat is een prettig biertje. Maar neem ze as, dan blijft die mij naar een fiertje.
Want zij negeren de klokkenlooier. Die legt de melkje onder een nooier.
Dat is misschien ook wel genoeg van de Strangers in een aflevering over de verslavingen. Iets met melk, hè.
In de Verenigde Staten is een duizelingwekkende schikking getroffen tussen vier grote farmabedrijven en een hele reeks staten en steden om de sociale en economische schade van de drugcrisis te compenseren. Het gaat om een bedrag van 26 miljard dollar.
Weet ik veel.
In de VS is het voorschrijfgedrag voor pijnstillers laks. En ze heeft miljoenen Amerikanen verslaafd gemaakt aan die pijnstillers. Vorig jaar stierven in de Verenigde Staten 93.000 mensen aan de gevolgen van druggebruik.
Ja, dit zat gisteravond nog in het nieuws, hè. In Amerika die een soort schadevergoeding van de farma-industrie, miljarden. Dus eigenlijk zeggen ze, ja, we hebben de helft van Amerika verslaafd gemaakt aan onze producten. Daar komt het toch op neer, lijkt mij. Een soort schuldbekentenis, nee.
Ze willen vooral voorkomen dat ze nog veel meer geld gaan moeten betalen aan schadeclaims van de processen die nu lopende zijn.
Ja.
Want eigenlijk ontkennen ze dat ze echt een fundamentele rol hebben gespeeld in de opioïdecrisis.
Mm-hmm. We kunnen erover bezig blijven, over verslavingen, maar we moeten toch ook wel, en de tijd is ons jammer genoeg beperkt, maar oplossingen. Jij begeleidt mensen die echt actief zeggen, we stoppen ermee, ik heb er genoeg van gehad. En het is er net al eens even aangeraakt geweest, jullie belonen in plaats van te straffen. Vond ik een heel mooie techniek. Vertel eens.
Ja, dus op de afdeling waar ik werk, werken we met een systeem dat noemt contingency management. En mm-hmm. daar krijgen eigenlijk mensen, hebben een bokaal met allerlei prijzen of geldbeloningen die ze kunnen verdienen. En telkens als zij een negatief urine staaltje afgeven, dus als het betekent dat zij clean gebleven zijn, dan mogen zij een beloning uit die pot trekken.
Maar, en dat gaat van 2 euro tot 5 euro?
Wel, dat varieert van 1 tot 100 euro, maar 100? De kans op 100 euro is wel maar 1 op 300, dus die kans is klein.
Dat is wel weer in de kaart van de gokverslaafd. Ja,
maar we beperken het natuurlijk.
Dat is toch een kansspel. Oh, zou ik de 100 euro hebben? Ja.
Klopt, hè, inderdaad. Dus ja. Dat is inderdaad iets waar we rekening mee houden. Maar natuurlijk blijft het beperkt tot enkel die bokaal 2 keer per week met duidelijke afspraken op voorhand.
Ja.
En is het niet zo dat ze constant toegang hebben tot die bokaal.
Is dat omdat je daarnet al gezegd hebt dat een verslaving een beloningscentrum in de hersenen toucheert, dat jullie ook nu met beloningen gaan werken? Is dat eigenlijk hetzelfde?
Ja, dus we werken eigenlijk op hetzelfde systeem. Hè, en we zien dat het eigenlijk een gunstig effect heeft, dat mensen meer abstinent blijven en dat ze ook minder uitvallen uit de behandeling. We werken ook op andere manieren belonend. Hè. We werken ook met de mensen samen terug naar terug opbouwen van sociale contacten, terugzoeken naar werken, terugzoeken naar hobby's. Hè, maar dat zijn natuurlijk beloners die minder instant beschikbaar zijn.
Mm-hmm. En voor de mensen die gewoon luisteren, die niet problematisch verslaafd zijn, maar die wel vanavond aan een barbecue zitten en gisteren ook al en de dag ervoor ook, want het was prachtig weer. Kan je tips geven om te herkennen wanneer dat alcoholgebruik of eender wat, wanneer wordt dat problematisch en vooral, wat kan je daar nu al aan doen?
Eigenlijk is er een heel interessant boek dat de mensen kunnen lezen. En dat is van een briljante wetenschapper, David Nutt. En het boek heet Drankje in het Nederlands, of Drink in het Engels. En is een absolute aanrader voor iedereen die gewoon af en toe wat drinkt of wat te veel drinkt.
En wat kan je dat kort even zeggen, wat die man in zijn boek beschrijft?
Ja, eigenlijk wat hij vooral beschrijft is, wees u bewust van wat dat je doet. Drink op een bewuste manier, op een mindful manier. Geniet gerust van je drankje, hè, maar weet wat dat het teweeg brengt in je lichaam.
Mm-hmm. Hoe heet het boek? Mensen gaan het willen opschrijven, denk ik.
Drankje van David Nutt.
Drankje van David Nutt. Voilà, bij deze. Nog even een korte reactie van de luisteraar. Wouter van Zandijken, denk ik. De Xanax-verslaafde kan rustig zijn leven leiden. De heroïneverslaafde moet in de gevangenis. Zie hier de inconsistentie.
Ja, dat is inderdaad het verschil dat gemaakt wordt tussen legale en illegale drugs. Terwijl dat we dat niet op wetenschappelijke gronden kunnen hardmaken.
Weet ik veel.
Heb ik goed geluisterd naar dokter Marian, psychiater, gespecialiseerd in de ontwennings- of in de verslavingsbehandeling. Marian.
Wat is de dronken aap-theorie?
De dronken aap-theorie is... dieren in het wild gaan op zoek naar alcohol. En dat verklaart waarom wij een enzym hebben dat die alcohol afbreekt, want wij hebben dat duizenden jaar geleden ook gedaan. Klopt dat?
Klopt.
Hopla, goed.
Vanaf hoeveel glazen alcohol per week moet je je vragen stellen?
Ja, terecht. Stel ik mij vragen bij die 10 glazen per week.
Ja, klopt. Hmm. Hoeveel procent van de bevolking is ooit verslaafd in zijn of haar leven?
Tussen de 10 en de 15 procent, zei je, Marian.
Helemaal perfect.
Hey, top.
Welk deel in onze hersenen wordt geprikkeld bij gebruik?
De beloningszone.
Beloningscentrum, juist.
Keur het goed? Mondeling examen?
Ja, ik keur het.
Jongens, toch. Ik ben wel verslaafd aan binnen, hè. Dus,
En hoe heet de stof die tot 10.000 keer meer verslavend is dan heroïne?
Oh, ik voel hem al. De rush van de overwinning. Fentanyl?
Yes.
Hopla. 5-5. Leuk toch, een spelletje. Hou het gezond, toch. Marian, zeer bedankt. Zeer interessant. Nut met drankje, zo heet het boek. Morgen gaan